Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor de troon van God zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 69 en daarvan het eerste vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen. Ik ga te gronden, de vloed is mij te groot. Psalm 69, het eerste vers. luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij op Psalm 131, de versen 2 en 3. Heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet, gelijk het pasgespeende kind zich stil bij zijn moeder vindt? Mijn ziel die naar de vrede haakt en het morrend ongenoegen wraakt, is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend. Daarna gaan we samen lezen uit het Lijdensevangelie, Lucas 22, de versen 39 tot en met 46. Lucas 22, de versen 39 tot en met 46.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. lezen nu Lucas 22 vanaf het 39ste vers. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen vanmorgen gaan horen wat de tweede bloedstorting van de Heer Jezus is geweest. En daarom gaan wij overdenken Lucas 22 vers 44. Lucas 22 vers 44. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. Tot zover. Vragen we nu eerst de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord, en willen voor en met familie bouwmeester Frans Elida de Heer dank zeggen dat ze samen met hun kinderen de afgelopen week mochten gedenken dat zij 40 jaar in de band van het huwelijk verenigd waren. Laat ons de Heer bidden en danken. Heere, doe ons beseffen welk een heilige grond het is als wij mogen komen met onze kinderen, jongeren en ouderen onder de bediening van het woord van uw heilig evangelie. In het bijzonder als het gaat over de trappen van uw vernedering, o Heer Jezus Christus. En Heere, nu zijn wij vanmorgen samengekomen om te horen van die tweede bloedstorting van u in de hof van Gethsemane. En welk een heilige plaats is dat geweest, eeuwen geleden, daar in de duisternis, in die donkere nacht, te midden van de olijfbomen, terwijl de kerk des Heren sliep, worstelde u, Heer Jezus Christus, onder de grote druk van het heilige recht van uw Vader. En het deed u zweten over uw gehele lichaam. En de druk werd zo groot dat gij uw ziel, uw bloed moest uitstorten tot in de dood. En dat het zweet werd als droppelend bloed die op de aarde afliepen. En Heren, daar gaan wij deze morgen van horen. En wie zal woorden vinden om te kunnen zeggen wat die uren voor u was, Heer Jezus Christus? Maar Heere, datgene wat we ervan zullen proberen te zeggen, mag dat dan nog een middel in uw hand zijn om een zegen te geven onder en door de prediking van uw woord. En daarom bidden wij u om de leiding en de bediening van de Heilige Geest. Die hebben wij zo nodig. Want Heer, het woord zal ook weer zo ontdekkend zijn, zo diep vernederend voor een mensenkind, als ook deze morgen gaan horen waarmee de drinkbeker gevuld was die u, o Vader, hebt toegereikt aan uw Zoon. Die beker, Heer Jezus, waarvan u zo volmaakt wist waar die mee gevuld was. En u hebt die beker met eerbied gesproken, niet weggeslagen, maar u hebt hem in uw handen genomen. En tot de laatste druppel leeggedronken. Maar dat kostte u uw zweet. Dat kostte u uw bloed. Heer, het is heilige grond waar we deze morgen gekomen zijn. en wilt u zelf geven dat er een heilige eerbied mag zijn in het luisteren naar uw woord. En dat we allemaal onder de indruk mogen raken van het lijden van u. Maar dat niet alleen, Heere. Wilt u er plaats voor maken. Als we zien dat wij die beker gevuld hebben met onze zonden. Met onze ongerechtigheden. En alles wat daaruit voortgekomen is. En tegelijkertijd, Heer Jezus, hebt u het willen leegdrinken. En dat is de troost voor uw volk. Dat is een troost voor degenen die gebukt gaan onder de last van zonde en plagen. En niet weten hoe het ooit nog goed moet komen. Mag het dan deze morgen eens licht gaan worden in een duister hart. En zoudt u vanmorgen eens ogen des geloofs willen geven voor een zondaar die zo van verre staat. En die het gevraagd heeft, Heere, leer mij uw lijden recht betrachten. Heere, nu gaan we weer naar de kerk. Nu gaan we weer naar het woord luisteren. Maar wil u het zegenen? Mag ik uw lijden op de juiste wijze leren verstaan? O Heere, wilt u ook uw volk en kinderen bij vernieuwing onderwijs geven in uw lijdensweg? Mag de prediking van deze morgen dan nog een middel zijn tot bekering van zondaren? Dat er een doorbraak mag komen in het geestelijke leven van degenen die wederom geboren zijn. En dat er een troost en dat er een onderwijs mag zijn voor degenen die weten wie Christus voor hun ziel geworden is. Heere, zoudt u zo in ons midden willen zijn, ook onder de kinderen en de jongeren, dat ze het ook mogen begrijpen, dat ze ook iets van de heilige eerbied mogen ervaren, nu we zo samen de hof van Gethsemane zullen binnentreden door de prediking van het woord. Hier in de kerk en ook thuis als we mee mogen luisteren. U bent aan tijd nog plaatsgebonden en wilt u uw knecht ook helpen om het woord te mogen bedienen. Dat u ook woorden mag hebben om het duidelijk te maken wat hierin opgesloten ligt. En dat het in het midden van de gemeente mag worden verstaan. O Heer, het zal toch vreselijk wezen. Als we eeuwig onder uw toren moeten verzinken. Als we onbekeerd moeten sterven. En wij tot in de aller eeuwigheid die beker moeten leegdrinken. Heere, dat het toch eens een schrik mag werken in de ziel die zou bewegen tot het geloof. Heere, we mogen elkaar zo opdragen met alle zorgen en noden die er zo in ons leven kunnen zijn. Gedenk de weduwe en de wedunaren. Degene die weten wat het is om een kind te moeten verliezen. Mensen die op andere wijze weten wat het is om in een rouwproces te komen. Verliezen moeten lijden. Het is soms zo moeilijk in het leven, Heere. En bij de een gaat het dieper als bij de ander. Maar soms zijn er van die grote diepe wegen die u gaat. O, dat het dan zo mag zijn. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ja, werp al uw bekommernissen op mij, want ik zorg voor u. Heer, en te midden van alle zorgen en noden die er kunnen zijn, geeft u zoveel zegeningen. Elke dag overlaat u ons met uw gunst bewijzen. Wie zou die hoogste majesteiten niet met eerbied moeten prijzen? Heere, wat zorgt u elke dag goed voor ons. Dat we eten en drinken en kleding hebben. Dat we een plaats hebben om te mogen wonen. Dat we naar school kunnen, dat we werken kunnen. Heere, u geeft nog zoveel terwijl we niets hebben verdiend. En te midden van het alles zijn er ook van die bijzondere zegeningen. En Heere, en dat hebben Frans en Lida Bouwmeester ook afgelopen woensdag mogen meemaken, beleven met hun kinderen en kleinkinderen. 40 jaren zijn ze nauw aan elkaar verbonden, innig aan elkaar verbonden. Vele jaren hebben ze samen mogen optrekken. En er waren moeilijke dingen, zware dingen, maar ook hele mooie, rijke dingen. En zo heeft dat leven zich afgewisseld in die huwelijksjaren. En u hebt het gegeven dat ze 40 jaren samen in de band van het huwelijk verbonden mogen zijn. En daar willen wij u hartelijk samen met hen en hun kinderen en kleinkinderen hartelijk voor bedanken dat u hen tot hiertoe geleid hebt. En tegelijkertijd bidden wij u of u verder met hen wil optrekken en hen nog een gezegende tijd in dit leven wil geven. En dat ze boven alles mogen verstaan wat dat geestelijke huwelijk is waar uw woord van spreekt. Het huwelijk van een zondaar met die bloedbruidegom, die zijn bloed heeft gegeven als de grote bruidschat, om een verloren zondaar tot zijn eigendom, tot zijn bruid te kopen. Heere, schenk ze die genade om te mogen weten, bij die bruidskerk te mogen behoren. En Heere, er zijn er ook in ons midden die dat moment niet hebben bereikt en die alleen zijn gebleven, of die weduwe zijn geworden of weduwna zijn geworden, of op een andere wijze alleen zijn komen te staan en zo'n mijlpaal niet hebben ervaren en meegemaakt. U weet ook wat dat voor hen betekent. Elke keer weer als er dankzegging wordt gedaan, Heere, wilt u daarin ook vertroosten en de weg wijzen. Zo zijn onze ogen op u, Heere. Zou u onze gebeden, onze dankzeggingen alstublieft willen aanvaarden. Willen zuiveren, o dankende en biddende hoge priester in de hemel. En zou u onze gebeden willen brengen voor het aangezicht uws vaders, waarvan u gezegd heeft dat hij u altijd hoort. En zou u, o God en Vader van onze Heer Jezus Christus, onze gebeden om zijnentwil willen horen en verhoren, niet verdiend, maar door het uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 22, daarvan het derde en het zevende vers. Psalm 22, vers 3 en 7. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 116, het vijfde vers. Gij hebt, o Heere, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Psalm 116, het vijfde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de tweede bloedstorting waar Isaac Ambrosius over schreef, vond plaats in de hof van Gethsemane. Daar werd het zweet van de borg gelijk grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Dat deed Ambrosius in zijn preek zeggen, o vuile zonden, die niet anders dan door zulk een bad en waswater gereinigd kunnen worden. Dat deed hem zijn hoorders toeroepen en oproepen, kom dan, gij kinderen van Adam, en aanschouw uw verlosser in deze verdroevige stand. Het deed hem vragen aan zijn hoorders, zeg mij, u die in uw overpeinzingen de gedaante van uw heiland beschouwt, wat denkt u als u hem in zulke wonderlijke vreemde en dodelijke tekenen ziet? Het deed hem uitroepen, o mijn harten, hoe kan het dat u niet in duizend stukken barst? O mijn geliefde, wel terecht mogen hierover onze ogen wel tranen storten, daar zijn aderen haar bloed voor ons gestort hebben. Daar sluit ik me nou bij harte van aan, gemeente, aan het begin van deze preek. Dat we zo eens zouden luisteren naar die zo heel bijzondere tweede bloedstorting van Christus in Gethsemane. We schrijven als thema boven de prediking Christus tweede bloedstorting in de hof van Gethsemane. Christus tweede bloedstorting in de hof van Gethsemane. Zijn gaan in een sprekende plaats. Zijn bidden in een zware strijd. Zijn zweten van grote druppels bloed. Zijn gaan in een sprekende plaats, dat is de eerste gedachte. De tweede gedachte, zijn bidden in een zware strijd. En ten derde, zijn zweten van grote druppels bloed. Ja, onze tekstgemeente geeft heel duidelijk een plaats aan waar deze tweede bloedstorting heeft plaatsgevonden. Want er staat zo heel eenvoudig in onze tekst dat het bloed liep op de aarde. Het woordje aarde mag je ook vertalen met het woordje plaats. Op die plaats, en dat is natuurlijk wel logisch, waar de Heer Jezus op dat moment was. En waar was die plaats dan, jongens en meisjes? Dat was in de hof van Gethsemane. Een hof die daar ergens ten oosten van de stad Jeruzalem lag, in het dal tussen de Tempelberg en de Olijfberg, ongeveer 50 minuten lopen van Jeruzalem. Het was een hele bekende plaats voor de Heer Jezus en zijn discipelen. Verschillende keren zijn ze in die hof geweest om samen te spreken over het Koninkrijk Gods, om samen te bidden. Het is ook een plaats waar de Heer graag alleen wilde zijn om te spreken met zijn Vader. In Johannes 18 kunnen we lezen dat Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Jazeker, een hele bekende plaats. Maar de hof van Gethsemane was ook een hele sprekende plaats. Het gaat om een hof met de naam Gethsemane. En ik zou vanmorgen ook in het licht van de tweede bloedstorting allereerst een streepje willen zetten onder het woordje hof. En daarna onder de betekenis van de naam Gethsemane. Want het is niet voor niets dat Christus daar zijn tweede bloedstorting heeft gegeven, in de hof van Gethsemane. Want als wij spreken over een hofgemeente, dan is dat een woord wat we regelmatig in de Bijbel tegenkomen. En wellicht hebt u het in de achterliggende dagen, in de voorbereiding op de prediking van vanmorgen, al overdacht. Voordat de hof van Gethsemane ter sprake komt in het woord van God, komt er een andere hof ter sprake. En wellicht weet u welke hof ik bedoel. Het is de hof van Eden. Dat is dat paradijs, die prachtige tuin die God gemaakt heeft en die hij speciaal afgezonderd had voor Adam en Eva om daar tot zijn eer te mogen leven. En daarom is er een onlosmakelijke band tussen de hof van Eden en de hof van Gethsemane. Want toen het eens schitterde van eer en heerlijkheid in de hof van Eden, toen is daar die grote diepe zondeval gekomen en staat de hof van Eden in de schrift na Genesis 3 symbool voor de zonde, de ongerechtigheden. De hof van Eden, dat is het punt waar alles verkeerd gegaan is, waar de mens in een verschrikkelijke verlorenheid terechtgekomen is. Waar zonde en schuld ontstaan is. Waar de gemeenschap met God verbroken werd. Waar het verbond der werken verbroken werd. Waar de Heer moest spreken van het welverdiende oordeel vanwege de zonde die er gekomen is. Dat de mens, het kroonjuweel van de schepping, terechtgekomen is in een drievoudige dood. Nee, die hof van Eden is niet meer te betreden, gemeente. Want God de Vader zond een engel naar beneden met een scherp zwaard om de toegang tot de hof van Eden te belemmeren en de toegang tot de boom des levens te belemmeren. O, die hof predikt onze diepe val in paradijs. En gemeente, wil er weer toegang komen tot God? Wil er weer verzoening komen met God, een gemeenschap met God? Dan moeten alle blokkades die er gekomen zijn tussen God en een zondaar worden weggenomen. En waar geen mens dat ooit heeft kunnen doen en zou kunnen volbrengen, heeft God zijn lieve Zoon naar deze aarde gezonden, die de menselijke natuur heeft aangenomen. En deze Christus kwam ook in een hof terecht. De hof van Gethsemane. Daar moest hij terechtkomen. Vanwege de ellende die ontstaan is in de hof van Eden. En daar is wat gebeurd, gemeente. In die hof van Gethsemane. Daar vond die tweede bloedstorting plaats en duidelijk spreekt onze tekst daarvan. En in zware strijd zijnde bad hij des te ernstiger en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. Uit zijn gezegend lichaam vloeide niet alleen zweet, maar ook druppels bloed. Dat bloed, gemeente, werd als het ware uit zijn lichaam naar buiten geperst. Ja, juist in die hof. Met die sprekende naam Gethsemane. Want wat betekent Gethsemane? Vanuit het Grieks. Oliepers. Want die hof van Gethsemane die lag aan de olijfberg. En in die hof van Gethsemane stonden allemaal olijfbomen. En als de tijd aanbrak dat de olijven gerijpt waren, werden ze daar geplukt. En in die olijfhof waren ook olijfpersen aanwezig. Om de olijven te kunnen persen. En naar alle waarschijnlijkheid werd de hof van Gethsemane gebruikt om de olie te winnen die nodig was in de eredienst van de tempel, want het lag heel dicht bij de tempel. En ook in die hof van Gethsemane hebben oliepersen gestaan waar de olijven werden geperst. En in de tijd van het Nieuwe Testament werd daar de volgende methode voor gebruikt. Als dan de gerijpte olijven geplukt waren, dan kwamen ze onder een grote molensteen terecht en werden ze helemaal gemalen, zodat de olie eruit geperst werd. In het Oude Testament komen we ook nog een andere methode tegen, waarbij de olie werd gewonnen uit de olijven. Dan werd er niet een grote molensteen gebruikt, maar stokken die op de olijven werden geslagen, zodat de olie er als het ware uitgeslagen werd. Daar komt dan ook de uitdrukking vandaan die we in het Oude Testament wel tegenkomen, gestoten olie. Die gebruikt werd voor de eredienst, voor de kandelaar bijvoorbeeld, of voor het salven van personen. En juist met die laatste methode werd ook de meest zuivere olie gewonnen. Nu juist in een hof met de naam Gethsemane oliepers kwam Christus terecht. En we weten hoe dat gegaan is. Met 11 discipelen is hij op weg gegaan naar die hof. Aan het begin van de hof heeft hij negen discipelen achtergelaten en 3 gingen er mee naar binnen. Johannes, Jacobus en Petrus. En toen ze wat verder in die hof gekomen waren, zei hij: blijf nu hier en waak met mij. En toen is hij op steenworp afstand verder gelopen. En wat gebeurde daar? In Gethsemane, in die olijfpers, daar werd Christus gelijk aan een olijf. En kwam hij onder de molensteen van Gods recht. En hij wist het. Dat hij daar terecht zou komen, want al eerder had hij gezegd, toen hij begon te spreken over zijn diep lijden en sterven, dat zijn ziel op dat moment zo oversteld werd door datgene dat zou komen, dat hij het uitriep: hoe word ik geperst, totdat het volbracht zij. En daar in die hof van Gethsemane, gemeente, daar is het werkelijkheid geworden. Daar ontstond een tweede bloedstorting zonder dat Christus verwond werd. Het was een bloedstorting die ontstond onder de druk van die heilige molensteen van God. Daar kwam de Heere met de hoge eisen van zijn eisend en wrekend recht. O, wat vond deze bloedstorting plaats op een sprekende plaats, gemeente, in de hof van Gethsemane. O, daar kwam het eis van de totale gehoorzaamheid van God de Vader op Christus af. En daar betrad hij als het ware helemaal alleen de pers waaronder hij vertreden zou worden. Niemand was bij hem. Daar werden zijn klederen, zo profeteerde Jesaja, al besprenkeld met het bloed. Daar werd hij, zo zong David al, als een worm in het stof en geen man meer. Daar gaf hij zijn bloed, als de tweede Adam, die in de hof van Eden de eerste Adam zag verloren gaan, moest hij als de tweede Adam in de hof van Gethsemane gaan lijden. Een gemeente, door middel van de prediking deze morgen worden wij gebracht in de hof van Gethsemane. Om van die tweede bloedstorting te horen. En wil dat nu waarde voor je gaan krijgen in je leven, dan kan het niet anders. Of die eerste hof van Ede is gaan spreken in je leven, dan ben je daar gebracht om te zien waar alle zonde en ellende zijn ontstaan. En in die hof van Ede, gemeente, daar klonk na onze diepe val in het paradijs de stem van God. Waar zijt gij? Die vraag deed de gevallen mens in één krimpen van vrees en schrik. Toen werd die hof van Ede een hof van Gods gericht. Heb je zo de hof van Ede wel eens ontdekt in de schrift? Heb je zo de hof van Ede leren verstaan? In Gods woord wordt er ook nog op een andere manier over een hof gesproken. En dan kom ik eigenlijk bij een derde betekenis van het woordje hof. Niet de hof van Eden, niet de hof van Gethsemane, maar de hof van ons hart. De hof van ons geweten. En wat gebeurt er nou in de wedergeboorte? Dan gaat de Heer die hof openbreken. En dan gaat hij de hof van je geweten doen ontwaken. En dan ga je zijn stem horen, zoals je die nog nooit eerder gehoord hebt. Want datgene wat de Heere dan gaat spreken in die geopende hof van je hart, dat woord ga je geloven. En dan zal de Heere ook komen en zeggen, waar zijt gij? Waar is die mens die ik zo goed geschapen heb? Waar is mijn kroonjuweel op de schepping? Waar is de mens die ik geschapen heb naar mijn beeld? Kom, o mens, kom voor mijn aangezicht en laat ons tezamen rechten. En zo komt de Heere God deze morgen in de kring van onze gemeente door de prediking van het woord. En hij spreekt iedereen aan, kinderen, jongeren en ouderen. En hij roept het u toe, waar zijt gij? Kom tevoorschijn, zondaar, want ik weet wie je bent. Je kan niets voor mij verbergen. En ik wil samen met u rechten. Want ik weet wat er gebeurd is in de hof van Eden. En ik heb recht om u voor mijn aangezicht te roepen. Waar zijt gij, jongen? Waar ben je, meisje? Waar bent u, man, vrouw, in Rotterdam-Kralingen? Waar zijt gij? Ik wil vanmorgen eens een rechtvaardig onderzoek doen. Een gemeente als God dat met u persoonlijk gaat doen, wat zal dan de uitkomst zijn? Echt gemeente, ik hoop dat je het gaat geloven. Dan blijft er maar één vonnis over. Ja, een vonnis. En het is al over ons uitgesproken. Je bent des doodschuldig. Kijk, dat gaat de geest bekendmaken in de hof van je hart en in de hof van je geweten. En weet je wat dan zo'n groot wonder wordt? Waar je leert buigen voor dat vonnis, zal God dat vonnis niet voltrekken. Al moet je eerlijk belijden en wil je er niets van afdoen. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. Waarom zal hij dat vonnis niet voltrekken, gemeente? Vanwege die bloedstorting van Christus in de hof van Gethsemane. Want in die hof kwam God tot zijn zoon. En al staat het niet met zoveel woorden beschreven in het Leidersevangelie, maar ik durf te zeggen dat daar die tweede Adam de echo hoorde uit het eerste paradijs, de hof van Eden. Waar zijt gij? Daar zocht God de Vader zijn zoon als de tweede Adam. Daar kwam God tot zijn zoon als de rechter. En daar zag Christus het zwaard van Gods gerechtigheid op hem afkomen. O gemeente, daar lag Christus diep in het stof, terwijl de toorn Gods over hem kwam en als een last op hem drukte. Daar zag hij God de Vader komen met een drinkbeker in zijn handen om die aan zijn zoon te geven. Daar moest de Heer Jezus ten volle inleven wat er staat in Openbaringen 14 vers 10. Die zal ook drinken uit de wijn van de toorn Gods die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker van zijn toorn. Daar heeft de Heer Jezus de stem van zijn Vader gehoord, die als een rechter tot hem sprak: mijn zoon, neem deze beker van de wijn der grimmigheid van mijn hand. O, die beker, gemeente, die ontzaglijke beker in de hand des Heren, moest Christus gaan leegdrinken. En God de Vader heeft het tegen zijn zoon gezegd: neem dien en drink hem tot de laatste druppel leeg. Wat deed dat met Christus? Het deed een diep buigen op de aarde. Het bracht hem in een zware strijd. Het deed hem bidden tot God. Want er staat in onze tekst: en in een zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte: zijn bidden in een zware strijd. Ja, de strijd werd zeer zwaar voor Christus. En uit de andere evangeliën kunnen wij opmaken dat die strijd gepaard ging met verdriet en met angsten. Waarom? Gemeente, Christus was in een doodstrijd terechtgekomen. In Marcus 14, vers 34 hoor ik hem zeggen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij was terechtgekomen in de duistere dalen van de schaduwen van de dood. En in die donkere nacht werden de psalmen waar voor hem. Ik zucht, daar kolk en afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Niemand was bij hem. Zijn discipelen waren wel in de nabijheid, maar die sliepen. En al kwam er, zo schrijft Lucas, een engel uit de hemel om hem te versterken, maar het dragen van de toren Gods over de zonde, dat deed die engel niet. Dat moest Christus helemaal alleen. En wat deed hij toen? Hij bad des te ernstiger. Dat woordje ernstiger, dat betekent vanuit het Grieks: hij begon te bidden en hij hield er niet mee op. Aanhoudend, vurig, ernstig. Marcus en Matthäus, die hebben gezegd dat hij zelfs 3 keer op steenworp afstand op de grond neerzonk om te bidden. Hij bleef bidden toen hij in zo'n grote zielenstrijd gekomen was. En wat bad hij? We kunnen het lezen in vers 42. Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar uwe geschiede. Er kwam een drinkbeker op hem af. Dat is natuurlijk beeldspraak. Maar het is wel beeldspraak in overeenstemming met de voorzeggingen in het Oude Testament. Want in Psalm 75 werd er al van geprofeteerd. Want in de hand des Heren is een beker, en hij schenkt daaruit. En Christus wist dat die drinkbeker komen zou. Hij wist dat hij die drinkbeker tot de laatste druppel moest leegdrinken. En weet u wat de Heer Jezus ook volmaakt wist? Waarmee die drinkbeker gevuld was. En ik word geroepen deze drinkbeker u te tonen vanmorgen. Opdat je erin zou zien. Dat is niet best. Wat zit er in die drinkbeker? Heb je er wel eens in gekeken? Wie heeft er wel eens in gekeken? Weet je wat erin zit? Je zonde. Uw zonde. Uw ongerechtigheden. Die beker is gevuld met de vloek van de wet. Die moet jou treffen. Want jij hebt gezondigd. Die beker is gevuld met de dood. Die beker is gevuld met alle mogelijke verdiende straffen vanwege de zonde. In die beker zitten de verschrikkingen van het schuldgevoel. In die beker bevindt zich die heilige toren van God, die wij over onszelf hebben uitgeroepen. In die beker drukt de eis: betaal mij wat gij schuldig zijt. In die beker bevinden zich de meest huiveringwekkende aanvechtingen van de duivel. In die beker, gemeente, bevinden zich alle gevolgen van de zonde. In die beker zijn alle tijdelijke en eeuwige straffen als het ware samengeperst. En wie is in staat deze beker te drinken? En ik hoop dat de schrik des Heren zou bewegen tot het geloof. Maar als je onverzoend sterft, blijf je eeuwig, eeuwig drinken uit die drinkbeker. En hij zal nooit leeg raken. Daarom betekent het leeg drinken van deze beker uw dood. O, wie door het geloof een blik slaat deze morgen in die beker, die gaat verstaan, ik heb die beker gevuld. Dan komt de schrik, dan komt de vrees. Ja, ook smart en droefheid. Nou heb ik zelf met mijn schuld die beker gevuld. Maar dan wordt ook het gebed van Christus je gebed. O God, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Doch niet mijn wil, maar uw geschieden. O, zal die beker die ik gevuld heb ooit nog kunnen leeg raken? O, is het uw vraag geworden? Dat je tegen de Heere gezegd hebt, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God, dat alles wat erin zit verdiend heeft. Is er nog een middel om aan die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Om in een weg, in een rechte weg, je rechter om genade te bidden. O, blijf bidden. Blijf bidden als deze nood je bekendgemaakt is of bekendgemaakt wordt. Doe dan als Christus toen hij zelf in die zware strijd gekomen was. Want bidden is zo'n krachtig wapen. Juist in de grote strijd en de aanvechtingen, hoe heviger de strijd, blijf des te meer bidden. David kende dat ook in zijn leven. Ik riep met mijn stem tot de Heere, en ik riepde tot de Heere met mijn stem. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht, en ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. En dan moest David soms lang wachten. Toch heeft de Heere het in zijn leven waargemaakt. Ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En hij heeft mijn geroep gehoord. Hoort u dat, zondaar in de strijd? Hoort u het als er vanmorgen zondaren zijn die ook zo bang geworden zijn toen ze hoorden van die beker? En in die beker hebben gezien, bid zonder ophouden, laat toch niet af hand en oog op te heffen naar omhoog. En als de Heere dan niet lijkt te horen, en als de hemel dan gesloten lijkt, wat dan? Laat je dan toch troosten met deze biddende borg in de hof van Gethsemane, die in die grote, grote strijd des te ernstiger bad. Ja, toen was het een bidden van Christus in de weg van zijn vernedering. Maar toen hij door lijden tot heerlijkheid is ingegaan, gemeente, hield zijn bidden niet op. Want nog is hij in de hemel, als die grote biddende hoge priester die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En weet u wat zo'n wonder is, dat de Heere dan uw gebed wil verhoren, om Christus wil. Weet u wat dat concreet inhoudt, in het licht van onze tekst, waar u iets krijgt te zien van de inhoud van die beker, die je zelf gevuld hebt tot de rand toe met al je zonden en wat eruit voortgekomen is, dat u, arme zondaar, die beker niet hoeft leeg te drinken. Hoewel dat wel verdiend zou zijn, dan zal de Heer die beker van je wegnemen. Ja, dan zul je door het werk van Gods geest en door de prediking van het evangelie gaan ontdekken dat die beker weggenomen is. En waar is die beker gebleven? In de hand en aan de lippen van Christus. Wat is die hof toch een heilige plaats, gemeente? Die hof van Gethsemane. Zie daar toch de Christus, de strijdende Christus, de lijdende Christus, de worstelende Christus, maar ook de biddende Christus. Het zou toch ons hart moeten verbreken, gemeente. Het zou ons toch diep moeten buigen in het stof. Het zou ons moeten doen belijden, Heere Jezus. Wat bent u toch in een diepe, zware strijd geweest. U werd als een worm en geen man, o Heere. U kroop op de grond onder de toren van God vanwege mijn zonden. O Heere Jezus, wat heb ik u aangedaan? Wat hebben mijn zonden u toch in deze vreselijke doodstrijd gebracht? Terwijl ik de dood heb verdiend. Ik kan niet anders dan buigen, diep buigen voor u. En smeken of u mij, arme zondaar, al mijn zonden wil vergeven. om dan door het geloof eens te mogen zien op die biddende, worstelende Christus, die daar een borg is voor een schuldig mensenkind. En om dan te zeggen, Heere, het is toch mogelijk om vergeving van zonde te ontvangen, omdat u zo gestreden hebt, omdat u zo gebeden hebt. Want, Heer Jezus Christus, toen u in die grote strijd zo ernstig bad, daar in de hof van Gethsemane, daar werd uw zweet als grote druppels bloed die op de aarde afliepen, die door uw klederen naar buiten werden geperst. O lieve borg, zou u uw bloed dan ook willen laten druppelen in de schuldige hof van mijn hart en in de hof van mijn aanklagend geweten? En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, gemeente, het zweten van grote druppels bloed. O, toen de Heer Jezus op een steenworp afstand gekomen was, werd hij zo beangst, werd hij zo bedroefd. Hij begon te huilen vanwege droefheid. Maar hij begon ook te zweten vanwege angst. Uit heel zijn lichaam kwam het zweet door zijn huid en poriën naar buiten. Hoe kon het ook anders, gemeente? Want wat had de Heere God ook alweer gesproken toen de mens zo diep gevallen was in het paradijs? Het aardrijk zij om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen van uw leven. Ook zal het u doornen en disselen voortbrengen, en gij zult het kruid van het veld eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. En daarmee liet de Heere God weten, bij alle inspannende arbeid zal een mens gaan zweten. En daarom is zweet, gemeente, een herinnering aan de vloek die over de aarde gekomen is. Sta zo eens stil als het zweet van je voorhoofd druipt. En toch, geen mens zal met zijn zweet de vloek van de aarde kunnen wegnemen. Tenzij dat er een mens zal komen die bij machte is om dat zweet te vermengen met bloed. En zo'n mens is er geweest. Dat was Christus. En toen hij in de allergrootste arbeid kwam, begon hij over zijn hele lichaam te zweten, toen hij de zondeschuld moest gaan betalen. En zijn zweet werd gelijk grote droppels bloed die op de aarde afliepen. Wat hem als mens overkwam, gemeente, kwam zeer zeldzaam voor, ook vandaag nog. Ja, het komt wel voor, ja. Alleen onder hele extreme emoties. Hematidrosis noemen de medici het. En er zijn wel enkele mensen, ik heb het zo van de week maar eens opgezocht, en ik heb er ook wel wat beelden van gezien, die onder zulke extreme omstandigheden komen, dat inderdaad het zweet wordt vermengd met bloed. Dan knappen de haarvaatjes rondom de zweetkliertjes in de huid, en dan perst er zelfs bloed naar buiten. En als je het ziet, lijkt het net alsof iemand een schaafwond heeft, waarbij het wondvocht met wat bloed wordt vermengd. Maar zo was bij Christus niet. Want Lucas is aan het woord. De arts, die heel veel medische kennis had en zorgvuldig heeft hij de woorden gebruikt. En als hij gaat zeggen wat er met Christus gebeurde, dan spreekt hij over druppels bloed, en dan gebruikt hij als arts te begrijpen het woordje trombus. Wat gebeurde de gemeente? Er kwamen niet zomaar druppels uit zijn lichaam, maar klonters bloed. Gestold bloed. Wat een lijden. Wat heeft de zonde teweeg gebracht? Dat zelfs klonters bloed uit het lichaam naar buiten werden geperst. Bij Christus. En dat maakt deze bloedstorting een zeer bijzondere bloedstorting. Als je het gaat vergelijken met de andere bloedstortingen als de Heer het geeft, waar we in de toekomst nog van mogen horen. Wat is het verschil, jongens en meisjes? Bij al die andere bloedstortingen, waar we nog van gaan horen, waren mensen bij betrokken. Dat hebben mensen de Heer Jezus aangedaan. Toen hij bij het Sanhedrin stond, hebben mensen met stokken op zijn gezicht geslagen. En bij Pilatus hebben Romeinse soldaten een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. En weer andere Romeinse soldaten hebben zijn rug gegezeld. En bij het kruis waren er weer andere Romeinse soldaten die zijn handen en voeten hebben doorboord. En toen hij gestorven was, was er een Romeinse soldaat die een speer in zijn zijde stak. En je ziet het voor je, het waren elke keer mensen die tot Christus kwamen en hem verwondingen aandeden. Maar wie heeft Christus verwond in Gethsemane? Toen het zweet grote druppels bloed werden, geen mens. Er was niemand met een zwaard, of met een stok, of met een vuist, of met een scherp voorwerp, waardoor Christus werd verwond. Er lagen inderdaad een paar discipelen te slapen, maar meer mensen waren er niet. En dan toch een bloedstorting. Wie deed dat? Wie raakte Christus aan? Gemeente, we raken op heilige grond. We komen bij een onuitsprekelijk wonder. Wie veroorzaakte deze bloedstorting? God zelf. Die de beker van Gods toorn aan zijn zoon reikte. Die om zijn recht kwam. Die als een rechter zijn zoon zou veroordelen tot de kruisdood. Hij kwam omdat hij zo verschrikkelijk vertorend was over de zonde. O ja, het was van eeuwigheid zijn wil geweest. Om uit het ganse menselijk geslacht zijn kerk te gaan vergaderen. Om barmhartigheid te betonen aan een zondaar. Maar gemeente, daar kon God zomaar niet aan beginnen. Want God was zo vertoornd over de zonde. En wilde hij zijn goedheid, zijn barmhartigheid, zijn genade, zijn liefde kunnen betonen aan een zondaar, moest zijn toorn tot stilte worden gebracht. Gemeente, voor wie, was in de eerste plaats het bloed der verzoening nodig? Nee, niet voor een zondaar, maar voor God zelf. En daarom komt God als eerste tot zijn zoon, om hem als het ware inwendig te verwonden. God heeft voor zichzelf allereerst een lam ten brandoffer voorzien, gemeente. God de Vader moest zijn zoon verbrijzelen, omdat allereerst God aan zijn eer moest komen. Het was het heilige wil en het rechtvaardig behagen van God om zijn zoon te verbrijzelen. En daarom kwam de Vader als eerste, als God, tot zijn zoon om de ziel van zijn zoon op te eisen. Het was God zelf die als eerste zijn zoon aanraakte, onzichtbaar, maar voor Christus voelbaar. Daar zette God het zwaard van zijn gerechtigheid, onzichtbaar in de ziel van Christus. En toen kwam van binnenuit het bloed naar buiten. Want de ziel is in het bloed en het bloed is in de ziel, zo staat er in Leviticus. En God kreeg wat hij eiste. Want Christus gaf zijn bloed. Hij stortte zijn ziel uit voor zijn heilige, rechtvaardige Vader. Want hij wist, ik moet allereerst de toren van God tot rust brengen. En dat maakt deze tweede bloedstorting zo bijzonder. In deze tweede bloedstorting werd allereerst God verzoend. Ben je er wel eens blij om geweest, gemeente? Ben je er wel eens verheugd om geweest dat God allereerst werd verzoend en dat hij daarom kan afdalen tot een goddeloze zondaar? Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En daarom kwam God de Vader als eerste tot zijn zoon. En wat zegt het geloof nou? Ziende op die bloedende borg in Gethsemane en in de overdenking van deze tweede bloedstorting. Weet u wat het geloof zegt? Vader, u komt niets tekort. Want het bloed was allereerst voor u bestemd. En u was tevreden met het bloed van het lam. O Vader, ik kan alleen in stilte verwonderd zijn dat Christus uw toorn tot stilte heeft gebracht en uw deugden heeft verheerlijkt. Maar Heere, zou dat bloed, wat de toorn in uw hart tot de rust bracht, en wat Christus deed storten in de hof van Gethsemane, dat bloed waarvan er staat in onze tekst dat het afliep op de aarde, zou dat bloed ook in mijn hart terecht mogen komen? Zou dat bloed in mijn aanklagend geweten terecht mogen komen, opdat ook ik mag weten, u bent met mij verzoend en ik ben met u verzoend. Zie je daar ook zo naar uit? Zou je dat ook zo graag willen? God eiste de ziel van zijn zoon in de eerste plaats. Mag ik het zo eens zeggen? Allereerst werd de ziel van Christus verwond, voordat zijn lichaam werd verwond. Waarom? Omdat de zonde in het paradijs niet begon met de hand die naar de vrucht greep, maar hier van binnen in de ziel. En daarom moet eerst de ziel worden gered, gemeente. En die ziel kan gered worden omdat God de Vader allereerst om de ziel van zijn zoon kwam in de hof van Gethsemane. En En echt gemeente, ziel verloren is alles verloren. Maar ziel behouden is voor eeuwig behouden. O, zoek toch allereerst het behoud van je onsterfelijke ziel. Rust niet voordat je ziel gered is. En die kan gered worden, omdat Christus zijn ziel uitgestort heeft in de dood, in de hof van Gethsemane. O, de dichter van Psalm 116, die kende daar wat van. Ik hoor hem roepen in zijn doodsnood en in zijn ellende. Och Heere, och wiet mijn ziel door u gered. En zijn ziel werd gered. En de dichter van Psalm 116, die kon net als Jacob in Pniel zeggen: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. En wat gebeurt er dan, gemeente, als je ziel wordt gered? Nou, laat de Heer Jezus zijn borgbloed druppelen in de hof van je aanklagend geweten en in de hof van je schuldige hart. Dan zal de Heilige Geest komen en die zal het ware geloof werken in je ziel, zodat je de kracht van het verzoenende bloed zal ervaren. En dan zal God de Vader het waarmaken. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkste tijdsgevricht mijn ziel gered. Omdat Christus worstelde in de hof van Gethsemane. Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen, omdat God verheerlijkt is, steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wij hebben die beker gevuld. Wij moeten die beker leeg drinken. Dat is naar uw recht. Geef het ons te geloven. Maar Heere, ook dat die beker leeg gedronken is door u, Heer Jezus. En nadat u hem hebt leeg gedronken, hebt u die beker gevuld met uw bloed, opdat uw kerk leert drinken van dat kostbare bloed tot vergeving van zonde en tot doding van de zonde. Mag dat de vrucht zijn op de prediking. Heere, leer ons uw lijden, ook in Gethsemane, recht betrachten. Geef dat we elkaar vanmiddag opnieuw mogen ontmoeten. We hebben het niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 65, het 9e vers. De velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden en lonen slansmans zweet. En als we deze regel zingen, zullen we dan bij Landman denken aan Christus? Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.